In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 1, vers 1 en 2. Psalm 1, vers 1 en 2. Zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 40, het vierde vers, Psalm 40, vers 4. Na de geloofsbelijdenis beleiden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest, ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses,
en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor hele middag is in de eerste plaats uit het boek Genesis, het 7e hoofdstuk, de versen 17 tot 24. Vervolgens de 150ste psalm en daarna van psalm 1, de versen 1 en 2. Dus zijn dus drie schriftgedeelten. In de eerste plaats dus, Genesis 7, te beginnen bij het 17e vers. Wij lezen het woord Gods al dus. En die vloed, de zondvloed, was 40 dagen op de aarde. En de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat ze oprees boven de aarde. En de wateren namen de overhand en vermeerderde zeer op de aarde, en de ark ging op de wateren. En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn, bedekt werden. 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van het kruipende gedierte dat op de aarde kroop en alle mens. Want al wat de adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles op het droog, van alles wat op het droge was, was gestorven. Alzo werd verdeld al wat bestond, wat op den aardbodem was, van de mens aan tot het vee, tot het kruipende gedierte en tot het gevogelte des hemels. En zij werden verdelgd van de aarde. Doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen. En dan psalm 150. Halleluja, looft God in zijn heiligdom, looft hem in het uitspansel zijner sterkte. Looft hem vanwege zijn mogendheden. Looft hem naar de menigvuldigheid zijner grootheid. Looft hem met geklank der bazuin. Looft hem met de luit en met de harp. Looft hem met de trommel en de fluit. Looft hem met snarenspel en orgel. Looft hem met het klinkend cymbaal. Looft hem met cymbalen van vreugdegeluid. Alle adem love den Heere. Halleluja. En dan die enkele versen van Psalm 1. Die staat allemaal bij elkaar aan. Het is dus uit de eerste psalm, de eerste twee versen. Welgeluk, zalig is de man die niet wandelt in een raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heren Torah. En hij overdenkt zijn Torah dag en nacht. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat u ons hebt samengeroepen. Dat wij vergaderd mogen zijn rondom uw woord. Uw naam, die ons geopenbaard is. En dat gij ons verzekerd hebt dat gij aanwezig zijt in de Zoon uw liefde. Heer, wij dragen u op al onze noden en zorgen. Gij kent ze beter dan wij. Wij bidden u, wil gij de nood lenigen en wilt gij de glans van uw koninkrijk ons doen zien. Wij bidden u in het bijzonder voor de zieken, wilt gij genezing schenken. Wij bidden u voor alle die geen doorzicht hebben en die gekluisterd zijn aan hun lot. O Heere, geef ons de blik, de bevrijding, om boven ons lot uit te zien naar de bestemming die gij voor ons hebt gesteld en die in u is. Heere, wilt gij ons samen zijn van vanmiddag zinvol maken. Geef dat we niet overgelaten worden aan onszelf, maar wil gij ons verheffen door de kracht van de liefde die gij geopenbaard hebt in uw Zoon. En wij vragen u, wilt gij onze zonde en alles wat het uitgewerkt heeft, wil het nemen en omhoog heffen. Verheffen tot u en wil geven dat het niets en de vernietiging niet sterker mogen zijn. Heere, gij zijt en gij zijt met ons. Geef ons die nabijheid. Geef dat het woord dat gesproken wordt klank krijgt en wil ons hart openen. Voor u, voor uw heerlijkheid, opdat wij waarachtig mogen leven en wil ons geven dat wij van daaruit ook al die andere gebieden waar wij ons in begeven, dat wij daar ook licht mogen zien, licht dat van u komt. Ik vraag u dat in de naam van ons Heer Jezus, Heer Jezus, de Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Zingen wij nu gezang 224, onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Gezang 224 in zijn geheel, onderwijl wordt er dus gecorrigeerd. De tekst voor hedenmiddag is gekozen in de eerste plaats uit Psalm 150, daarvan het zesde vers, en vervolgens uit Psalm 1, het tweede vers. Psalm 1, het tweede vers. We lezen 150, het zesde vers al dus. Alle adem looft den Heere. Halleluja. En verder. Maar zijn lust is in des Heere Torah. En hij overdenkt zijn Torah dag en nacht. Gemeente des Heere. We hebben zo enkele stukken uit de Heilige Schrift gelezen die misschien op het eerste gezicht niet direct een duidelijk verband vertonen. Maar het is juist onze taak om dat te laten zien. Het gaat in die overbekende psalm, die 150ste psalm, die laatste van die psalmbundel. Om het loven van de Heere. Het begint al direct met die wonderlijke uitdrukking die zo sterk is geweest dat men eigenlijk niet meer meende die te kunnen vertalen. Men heeft het laten staan, het Hebreeuws, halleluja. Men heeft dat in allerlei liederen opgenomen. Men heeft het zelfs niet meer zich van vergewist. Klinkt soms heel ver weg in de klank van de Heilige Schrift, dat het zelfs gezongen nog wordt in Wagner's opera, het Pelgrimskoor van Tannhäuser. Men heeft het in de westerse wereld op allerlei wijze zomaar overgenomen. Maar het is een uitdrukking die we ook zouden kunnen vertalen. Betekent de gebiedende wijs in het Hebreeuws van het werkwoord halal. Het is hallelu, dus loof. En dan staat er dat wonderlijke ja, dat is de afkorting van de oorspronkelijke godsnaam, die na de ballingschap in Israël niet meer wordt uitgesproken, maar die blijkbaar hier toch in deze korte uitdrukking gehandhaafd wordt. Halleluja, ja, ja, dat is de naam van de God van Israël. Die God van Israël die de God der goden is, die de hoogste God is, zoals de vijfde volkeren van vermoeden, en die afgedaald is om duidelijk te worden, om als een stamgod zich te openbaren, van het volk van Israël, en wat tenslotte in de rechtvaardigen in Israël, en het bijzonder in de Messias, in volmaaktheid, openbaar wordt. De vraag is nu, wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Met dat loven. Looft de Heere, zo wordt het dan vertaald. Halleluja, loof. Ja, dat is een moeilijke vraag, niet zozeer voor het intellect, als wel voor al onze geestvermogens, om dat te kunnen volgen. Het woord loven, men kan het ook vertalen met prijzen, maar daarmee is eigenlijk nog niet zoveel gezegd. Het is eigenlijk iets wat een antwoord, zou je kunnen zeggen, een reactie is op een ontmoeting. Een ontmoeting van deze God. En die ontmoeting die komt tot stand in een openbaring. En dat wordt hier uiteengezet in die psalm, in een volgorde wordt het uitgezongen. Looft hem in zijn heiligdom. Het heiligdom, dat is daar waar die God in zijn volk, in zijn tempel en uiteindelijk in die ene die vlees geworden is, in Jezus, in volmaaktheid geschiet. Daar is hij, daar openbaart hij zich. En dan volgt er nog een openbaring. In het firmament staat er eigenlijk van zijn macht. Het firmament. De hemelen, dat is de sterrenhemel. En die moet niet verabstraheerd worden en geschematiseerd, zoals de moderne wetenschap en astronomie dat doet. Dat is een heel andere benadering. Maar dat is waar de Godspraak aan de volkeren in wordt gegeven. De sterrenmachten zijn de openbaring van hemelmachten. En dan gaat het ook door. En in zijn mogendheden, er zijn in deze wereld goddelijke wezens die hun glans ontvangen van deze hoogste God. En in de christelijke gemeente, ook in Israël, worden deze wezens ook als engelen gekend. Daar is dus blijkbaar een openbaring, een ontmoeting mogelijk, die plotseling en misschien spontaan opkomt. En dan komen we vandaar, van die ontmoeting, op het woord loven of prijzen. Dat woord, het Hebreeuwse woord, hangt eigenlijk samen met een woord dat lichten betekent. Oplichten. En de aanleiding van het zien, van het schouwen, van het volheerlijke, van wat van goddelijke glans is, dat roept, kan althans in een mens iets oproepen, waardoor een mens prijst, roemt, ik zou bijna zeggen, terugkaatst het licht dat hij ontvangt. Of liever gezegd, terugstraalt het licht dat hij het ontvangt. Want als je het alleen maar weer kaatst, dan is het niet in je, maar het drinkt in je. Dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt. Het is merkwaardig dat het woord etymologisch afgeleid onmiddellijk samenhangt met het nieuwe maanfeest vieren. Dat is, bij de Joden was het immers zo, dat de nieuwe maan gevierd wordt als de eerste maansikkel, als het eerste gezicht is van de maansikkel. Dan moet dat gemeld worden. Ook aan het Sanhedrin, aan het overste, de overste van de Joden. Zo belangrijk is het. En wat is dat nu eigenlijk, wat een mens doet prijzen? Wat een bijzonder in Israël kent. Ja, we kunnen prijzen, we kunnen waarderen heel veel dingen in de wereld. En heel veel zaken waar we heel veel waarde aan hechten. Maar het gaat hier om een prijzen dat een te maken heeft, dat een antwoord is op de schok van de verbazing, van de blijdschap die er is, eenvoudig omdat God er is. Dus niet vanuit enig motief van wat voor nut het voor ons heeft en wat we eraan hebben en wat we ervoor kunnen kopen. Nee, eenvoudig dit. Men kan het zich voorstellen als je voor het eerst buiten staat in zo'n wondere avond en je ziet die maansikkel.
Heb je daar iets aan? Je kunt achteraf redeneren dat het te maken heeft met de toename van het leven en dat het daarom een symbool is. Dan is het weer iets wat nut en eigen belang inhoudt, hoe belangrijk ook, nee, maar dat volkomen blij zijn om iets waar je nu niet rechtstreeks iets aan hebt. Wat er alleen maar is en wat je in de uiterste blijdschap en verbazing brengt, wat je lief hebt, nu, daar wordt in deze psalm van gesproken dat je zo God, die God van Israël, die hoogste God, kunt ontmoeten en kunt, ja, mag ik zeggen, waarderen, geschokt van kan zijn, zonder dat je daar verder nog iets van voordeel uit denkt te trekken. Ach, we hebben in ons wezen vele elementen. We hebben ons lichaam, dat heeft zoveel nodig. We hebben, waar we eerder van gesproken hebben, die lichaamsziel, die psyche, die ook zoveel nodig heeft en zo verward kan zijn en zo behoeftig kan zijn. En we hebben daar nog boven onze ethische normen en het denken van onze geest. Maar het is altijd nog op iets gericht en we hebben het nodig en we kunnen anders niet bestaan. Maar er wordt hier in die psalm gesproken van iets wat een mens niet alleen kan hebben, maar wat hij ook kan zijn en dat gewekt wordt en dat duidelijk is als we zonder enig eigen belang verbaasd zijn, verwonderd, dankbaar zijn, geschokt zijn, juichen, prijzen God. Ja, dat God er is. En dan ontmoeten wij hem het eerst in zijn openbaring. Dat is in wat hier genoemd wordt. In zijn volk, waar een bijzonder psalm 1 dan van spreekt. Dat God te herkennen is, wat de Jood doet bij dag en nacht. De Torah, dat is niet alleen de geschreven Torah, maar dat is ook juist de goddelijke wijsheid zelf, die openbaring van het wezen Gods is. Dat hij daar lust in heeft, dat hij zich daarop richt, dat dat het hoogste voor hem is en de bron van de grootste belangeloze vreugde. En er staat er, hij overdenkt zijn Torah dag en nacht. En er staat eigenlijk een woord, ja, het is overdenken, het is ons overdenken, maar het is met het hele bestaan overdenken. Dat is die wonderlijke beweging, weet u wel, die de Joden opmaken voor de klaagmuur. U weet wel, die beweging, dat is dat streven niet naar een bepaald punt in de ruimte. Het wordt in het Hebreeuws die kavana genoemd. Je zou het kunnen vertalen met die intentie gericht op datgene wat helemaal niet meer van belang is voor een mens, maar ver boven alle belangen uitgaat. En daarom reden is tot prijzen, tot dat wonderlijke, verwonderlijke prijzen. God is er. Broeders en zusters, het lijkt misschien voor sommige mensen een luxueuze en een overbodige zaak. Iets voor mensen die te weinig zorgen hebben en die te weinig hoeven te zwoegen en die daarom misschien een esthetische levensinstelling hebben. Want voor vele mensen is ook de hele godsdienst alleen maar een middel om te blijven bestaan en om overeind te blijven. En dat is het ook. Maar het is niet alles. En nu gaat het erom, broeders en zusters, waar we al eerder over gesproken hebben, over de rijkdom van het menselijk wezen dat hier eigenlijk in het geding is. Want wij kunnen, nog eens gezegd, met onze psyche en met onze geest, met al deze dingen, uiterst praktisch en nuttig en zinvol bezig zijn. Maar daarmee is de rijkdom en de diepte van het menselijk leven niet aangegeven. Want er is iets in de mens wat daar bovenuit gaat. En dat is nou juist waar we vorige maal van gesproken hebben. Die goddelijke adem die de Heere God de mens in de neusgaten geblazen heeft. Die kan stollen in een mens tot een goddelijke vonk die hem verwarmt. En zo krijgen we dat aldoor voor ons in de mystiek, waar het om die goddelijke vonk gaat, die onsterfelijke vonk. Maar in de Bijbel wordt niet van een goddelijke vonk gesproken, maar van een goddelijke adem. En ademen betekent communiceren, betekent inademen, uitademen. De mens heeft een vermogen, althans oorspronkelijk gehad, hij kan het verliezen. De mens heeft een vermogen om te ademen in God. Om God in te ademen en God uit te ademen. In een voortdurende wisselwerking. En nog eens gezegd, je kunt dat oproepen door bezig te zijn je te richten op de Tora, die ook aanwijzing geeft hoe je verder te leven hebt. Maar het is niet alleen een leefregel. Het is een openbaring van God zelf. Jezus zegt, ik ben de waarheid, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat zien gaat het om. Broeders en zusters, hoe kom je daar naartoe? En ik spreek er dadelijk over hoe wij het missen. Maar ik spreek er nu nog maar over hoe je eraan komt. Misschien kan ik een duidelijk voorbeeld geven. Zal misschien niet iedereen toespreken. Het is een voorbeeld ontleend aan de toepassing, aan het verwerken van een bijzondere wetenschap die de mensheid tijden beoefend heeft. En dat is de wiskunde. U weet, in onze tijd wordt de wiskunde vooral toegepast, namelijk in de natuurwetenschappen en in de techniek. Maar iemand die niet een wiskundige is, maar een wiskunstenaar, zoals oorspronkelijk die mensen genoemd werden, die heeft, en ik ben het bij de oudere generatie nogal tegengekomen, dat ik een gesprek met een wiskundige had, en dat hij eigenlijk met een soort verachting bijna sprak over de natuurkundige en over de technici die de wiskunde toepasten, maar ze spreken dan, en hij sprak er van die wiskundige, van de blijdschap, van de vreugde die er ligt in het leveren, in het zien van het bewijs. De schoonheid, het volstrekt belangeloze, het volstrekt onnuttige, dat een mens niet het nuttige en het praktische opzij doet werpen, maar juist dat nutteloze geeft aan al het andere zijn glans. Dan heb ik het voorbeeld van een zo nuchter vak als de wiskunde genomen. Maar is het dat eigenlijk niet, wat de hoogste dingen van het menselijk leven zijn? Dat een mens dingen kan doen om niet, zonder bijbedoelingen. De Heer Jezus heeft gezegd dat het voor de wijze en verstandige, de geraffineerde, verborgen is. Voor de mensen met de bedoelingen, en we zijn er allemaal een deel aan, maar het is de argeloze geopenbaard. Niet de kinderen, staat er, de argeloze. Nu, daar gaat het hier om, broeders en zusters, in deze psalm. Dan zult u zeggen, ik verwacht in de kerk troost, ik zit met zoveel moeite, en ik heb al die zorgen, en ga er nou op in, en wees nou eens een pastor, en spreek er nu eens van, hoewel men weinig van pastorale hulp verwacht, maar men verwacht dikwijls van een predikant niet veel anders dan die een paar dooddoeners zegt, die dan even stichten. Maar je hebt ook ernstige mensen, die meer verwachten. Ja, broeders en zusters, dat moet, en dat moet ook in een persoonlijk gesprek kunnen gebeuren, en het mag ook in de prediking doordringen. Maar er is iets, broeders en zusters, wat veel hoger is, wat daar bovenuit gaat. En dat is nu net die schok die bij een mens oproept, dat je de Heer prijst. Halleluja. Niet omdat hij je zoveel geeft. Niet omdat je hem zo nodig hebt op zoveel dingen. Dat is allemaal waar. En we kunnen geen ademtocht doen. En we kunnen geen hartslag is er zonder hem. Ik weet het wel. En het is allemaal maar. Men zoekt zo in de godsdienst alleen. Om geholpen te worden om het nut. Maar daarbovenuit heeft de mens een vermogen. Wat in alle schoonheid. En wat in het bijzonder in de liefde. In de waarachtige liefde naar voren komt. Want God is liefde. En liefde is het meest nutteloze wat je kunt indenken. Liefde is vanuit de wereld gezien en de praktische omstandigheden het meest onpraktische en dwaze wat er is. Je kunt natuurlijk over de liefde veel dingen zeggen. Maar ik spreek nu over de hoogste liefde. Dat God een wereld heeft geschapen uit liefde. Je zou achteraf als praktisch mens zeggen, het klinkt bijna blasfemisch. Hoe kon hij ertoe komen? Ja, broeders en zusters, hij kon ertoe komen, zeggen de Joden heel eenvoudig, uit liefde. Zijn wezen was belangeloze, nutteloze liefde. En daar komt u dat uit voort wat ook absoluut schoon is. Want de schoonheid kan gebruikt worden om iets in beweging te brengen. Een bepaald levensproces of zo. Maar er is ook een schoonheid die geen enkel nut heeft. Die toegevoegd wordt. Zomaar moeten de bloemen zo mooi zijn. Als ze zijn, is het alleen maar om die insecten te lokken. Die kleuren. Ach, broeders en zusters, dat zijn toch oud-wijfse fabelen. Die de wetenschap in dit opzicht verkondigt. Broeders en zusters, het gaat om andere dingen, om datgene wat het belangeloze geeft. En daar wordt God in gezien, zodat een mens niet met een bijbedoeling God prijst. Dat is nu waar de vaderen van spraken, de ere Gods. Dat alles ging om de ere Gods. Luther sprak, hoe krijg ik een rechtvaardig, hoe word ik gerechtvaardig voor God? En het is ontzettend belangrijk. En Calvijn sprak, met alle bezwaren die je tegen zijn leer kunt hebben, maar Calvijn ging er bovenuit, bij Luther vind je het natuurlijk ook, maar bij Calvijn wordt gesproken van de ere Gods, waar dus een mens niet meer het eigen belang zoekt, maar hem prijst. In een schok, zoals iemand die de maansikkel ziet, die de Torah, de heerlijkheid ziet, die zich een ogenblik bezighoudt met het leven van Jezus, wat naar de wereld gesproken geen enkel nut heeft gehad, maar dat nou juist alles licht geeft en alles verlicht. Broeders en zusters, die kijk gaat het op. Zo God zien, zo de blijdschap dat hij er is, omdat hij er is, dat hij liefde is. En dat we in onszelf bemerken dat bij al onze verstandigheid en bij al ons driftleven er iets is wat daar bovenuit gaat. En wat niet alleen aan God verwant is, maar wat een stuk van God is, wat we niet hebben. En wat we steeds moeten afgeven en opnemen. Zoals het wonder van de ademhaling zegt. We ademen in God, we ademen in, we ademen uit, we ademen weer in. En zo hebben wij die communicatie. En als dit gebeurt, broeders en zusters, dan wordt al het andere wat wij primair hebben gesteld secundair. Dan is het nuttige is nodig. En het psychische en het geestelijke en het denken en de ethiek, het is allemaal nodig om iets, maar het krijgt plotseling vanuit dat zogenaamde onnodige en nutteloze een goddelijke glans en een goddelijke luister. En dat is eigenlijk iets wat gehoord wordt en wat geantwoord wordt. En wat een bewijs is van herkenning in de kunst. Het is merkwaardig dat deze psalm doorgaat. Psalm 150 spreekt ervan. Eerst waar we God kunnen, waar dat opgewekt wordt. Ik zou kunnen zeggen, dat wezen in onszelf, het wordt opgewekt, die goddelijke adem, daar waar wij God in zijn heiligdom ontmoeten, in zijn vleeswording in Israël, in de koning van Israël, in Jezus. En waar wij hem herkennen aan het firmament, aan die hemelmachten, ook in de maansikkel, waarin ons prijzen wordt opgeroepen. En het vindt eigenlijk zijn nauwkeurige gestalte in de kunst, en dan speciaal geeft de psalm de muziek, de fluiten, de cymbalen, de trommels, de snareninstrumenten. Het is zo dat ze gaan klinken wanneer een mens, als het echt gaat klinken, wanneer een mens zonder enige bijbedoeling God heeft vermoed. Het is ook soms voldoende om naar zo'n God te verlangen. Maar daar waar dit gewekt wordt, die belangeloze verbazing, daar volgt dit antwoord van het prijzen. En het kan in woorden, en het kan in muziek. En daar wordt iets in de mens levend, bewust en soms gewekt. En dat staat dan eigenlijk in het vers van onze tekst. Ik heb er de vorige keer even op gewezen, maar nu heel duidelijk. Oh, wat leest men er dikwijls overheen, met de vroomste bedoelingen. Maar er staat eigenlijk in de tekst, alle adem, en dan is het dat vreemde woord, iedere neshama, iedere goddelijke adem, die door God in de neusgaten van de mens is geblazen. Iedere neshama, iedere goddelijke adem, looft de Heere. Het is niet alleen maar een wens. Geen optatiefus, dat kan het ook alleen zijn. Kan het ook zijn. Maar het is ook een indicatiefus. Het is iedere goddelijke adem, iedere neshama, looft, prijst de Heere, die God, die God van Israël, die hoogste God, dat is eenmaal de enige eigenschap van die Neshama, van die goddelijke adem. En die betekent dan ook de verbinding van de wereld, van de mensheid en van de schepping met God. Die verbinding hangt af van de kracht van die belangeloze Neshama. Dat is toch wat. En dan moet ik u nog even, ik mag het niet te lang maken, maar nog even verwijzing naar dat andere schriftgedeelte. En er zit een bepaalde exegese achter, een exegese waar men meestal overheen leest. Maar die staat in dat boek wat ik u laatst noemde, dat kabbalistische boek, de Zohar, Joodse boek uit de Spanje, uit de 12e eeuw. En in dat boek wordt een exegese van die tekst gegeven van de zondvloed. En er staat er dat al die wezens sterven, die wateren die komen op, heeft een ontzaglijke catastrofe plaats. Het is altijd het beeld van de catastrofe gebleven, die zondvloed. Lodewijk de 15e zei waarschijnlijk, après nous, de deluge, na ons, de zondvloed. Deluge, de zondvloed. Broeders en zusters, alles versterft. Er is een vreselijk goddelijk oordeel. En er staat er in die tekst, waar men zo gewoonlijk overheen leest, de verklaring waarom dat oordeel plaatsvond. En er staat er niet dat iedere neshama stierf, want dat kan niet. Een neshama, een goddelijke adem, kan niet sterven. Dus het is al helemaal verkeerd lezen. Want de goddelijke adem van een mens is onsterfelijk. Maar er staat, alle neshama was gestorven indien zijn, had de aarde verlaten. Er waren, o broeders en zusters, het is zo huiveringwekkend. Er waren onder de mensen op de aarde en op het droge geen mensen meer die goddelijke adem, die neshama hadden. Die belangeloze neshama die een deel van God is en die daarom God prijst, die waren er niet meer. En toen kwam het oordeel. En nu men wil een actuele prediking. Ja, omdat men nou eenmaal afgestompt is en men het chockerend element wil. Er is niets vervelender dan chockering. Want het is uiteindelijk, het is niet alleen gruwelijk, stijlloos en middelmatig en beneden dat. Maar het is ook nog zo gruwelijk, vervelend en afbrekend, laat ik daar niets over zeggen. Actuele prediking. Er bestaat ook een echte prediking. Broeders en zusters, wat gebeurt er met onze cultuur? Met ons leven? Zie je nog mensen die enigszins iets vertonen dat ze nog een neshama, een goddelijke adem hebben? Dat ze nog kunnen bezig zijn zoals die wiskundigen met dingen die mooi zijn en helemaal geen nut hebben? En daar hoef je helemaal niet rijk voor te zijn. Begin ook niet weer zo te zeuren over al die dingen, want als je gewoon naar de maansikkel ziet, Wat kan ieder doen? Al komt de vuiligheid van de lucht langzamerhand zo, dat je hem dikwijls niet meer kan zien. Maar in ieder geval, die blik, die is nog mogelijk. En dan kan een mens, al is het dan maar een deel van zijn tijd, een deel van zijn leven, zich oprichten. Dat is belangeloos bezig zijn. Wilt u een voorbeeld daarvan hebben hoe je belangeloos bezig kan zijn? Nietzsche wordt door de domme mensen veracht als een atheïst en een godloochenaar enzovoort. Je kunt erover zeggen wat je wil. Maar Nietzsche heeft gezegd dat bidden tot de hoogste en belangrijkste dingen behoort van het menselijk leven. Want bidden is met een goed geweten niets doen. Nutteloos zijn. Je alleen maar boven vragen uit op God richten. Dat heeft Nietzsche gezegd, broeders en zusters. Bidden. Helemaal niet om iets te ontvangen, maar om aan die randen te treden. Noemt u het maar mystieke randen. Aan de randen van het bestaan, dat je dan gaat denken, oh, ik kan voelen, ik heb mijn leven en mijn lichamelijke leven. En ik heb mijn denken. Ik kan briljant denken. Ja, niet veel mensen doen dat hoor. Ze zeggen toch nooit, het woord geniaal is zo misbruikt in onze tijd. Als je het een beetje kan leren, spreken ze al wel geniaal. Maar geniaal is nog wel wat anders. Hangt het samen met een genius. Met een hogere wereld. Maar boven dit alles uit, is er dan nog iets, een goddelijke adem, die op die nutteloze dingen zich richt, en die prijst nu de Heere. En als onze tijd, en dat is dan de actuele prediking van vanavond, als onze tijd nog iets nodig heeft, dan zijn het mensen die nog een goddelijke adem kennen en zo een spiegel naar God zelf hebben. Want blijkbaar volgens die tekst van de zondvloed kunnen mensen het verliezen. En je krijgt steeds meer de indruk dat de mensen het gaan verliezen. Dat er wel iets overblijft, een intellect en nog heel veel dingen meer. Hoewel dat ook steeds afneemt en een mens veel meer een kluwe reflexen wordt. Maar het is veel en veel meer als wij gaan zien hoe weinig mensen het nog bezitten. Broeders en zusters, eerst is het zo dat de neshama, de goddelijke adem, onbewust wordt. Dat kan eeuwen duren, maar we leven op een manier dat die van ons gaat wijken. En het is zo dat we door Gods genade kunnen hopen dat die terugkomt. Maar wij zitten hier, broeders en zusters, niet voor onszelf. Maar opdat wij dat indachtig worden en dat we weten dat als er nog maar enkele zijn die een goddelijke adem hebben, en die belangeloos zich op God kunnen richten. En die weten dat het kan, omdat hun schuld en zonde is afgenomen door Jezus. En op hem lettend, degene die volkomen zonder al die bijbedoelingen is geweest. Als we ons daarop richten, dan weten we dat als er nog enkele zijn, dat dan de zondvloed of de andere vernietiging van ons werelddeel en van de aarde niet zal doorgaan. Broeders en zusters, bij alle nut en bij al die dingen die we doen, die we niet mogen laten varen, want je hebt mensen die zich daarvan willen afmaken. Nee, het gaat om dat oproepen, om dat weer terugkrijgen. Om dat te doen stralen in het prijzen van God. Van die neshama. Van die goddelijke adem. En dan worden al die anderen gewone aardse gebieden. Die worden daarvan doortrokken. En die krijgen daar weer hun glans in terug. Broeders en zusters, laten we toch eens wat tijd afnemen. Voor het niet nuttige. Voor het onpraktische. Voor dat wat boven denken en voelen uitgaat. Wat ons doet prijzen. Zoals in de muziek geprezen kan worden. En in het woord. En uiteindelijk ook in de daad. Om niet God prijzen. Halleluja. Laat ons de Heere prijzen. Al wat Neshama heeft, prijst de Heere. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers, Psalm 33, vers 11. Misschien even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik weer in Rotterdam hoop te preken op 23 juli om 5:00 in de Hillegondakerk weer hier in Hilgersberg. Dus 23 juli, 5:00, Hillegondakerk, Hilgersberg. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.